alvast even een disclaimer. Als je mij een keer hoort hoesten, dat is geen corona. Ik heb soms last van wat astmatische bronchitis of inspanningsastma. En daar hoort af en toe een kuchje bij. Om het zeker te weten heb ik me vrijdag nog even laten testen. En gelukkig hebben we een paar goede doktoren in de kerk, waarvan één Menno is. En Menno had het genoegen om zo'n staafje eventjes in mijn neus naar binnen te duwen. Een nieuw niveau van onze vriendschap. We zitten ook in een voetbalpoeltje en ik stond bovenaan. Dus ik dacht, misschien dacht hij van, dit is een terugpakmoment. Maar nee, dat is uiteraard niet waar. Maar ik ben verder helemaal gezond, gelukkig. Vandaag wil ik het gaan hebben over wat is waarheid. En allereerst, als van kinds af aan ben ik eigenlijk altijd een fan geweest van sporten. Het liefst het zelf doen, dat is het leukst, maar uiteraard ook kijken. En naarmate ik wat ouder word en het lichaam dus af en toe wat tegenstribbelt, dan wordt kijken natuurlijk extra leuk. Maar goed, uiteraard wel, je kijkt wel naar een echte sport dan natuurlijk. Hè? Dus denk aan schaatsen of wielrennen of tennis. Er gaat weinig qua sport boven een wedstrijd als Nadal Federer, vind ik. En heel af en toe dan kijk ik nog wel eens naar voetbal. Alleen, ja, ze liggen zoveel op de grond en dat is altijd zo jammer. Maar als ik dan voetbal kijk, dan is die in ieder geval naar een goede club. En dan is er maar eentje en dat is Feyenoord. Dus in ieder geval niks uit 0-20. Maar goed, we gaan het hebben over wat is waarheid. Dus dit moest ik even zeggen. Dus anders doet mijn broer me wat aan. Nee, dat is niet waar hoor. Maar in ieder geval, dit is een sportervaring die ik nooit zou willen meemaken. Stel je voor dat je in een spel terechtkomt waarvan je niet weet hoe het spel startte, hoe het spel eindigt, wat het doel van het spel is en wat de regels van het spel zijn. Wat zou je doen? Waarschijnlijk zou je gaan vragen van aan medespelers van hoe zit een en ander in elkaar? Hè, maar wat als de medespelers je eigenlijk verbaasd aankijken? Helemaal niet geïnteresseerd zijn in de mogelijke antwoorden op de vragen die je stelt. Vervolgens zou je naar de coach kunnen gaan. Hè, en de coach die zie je aan de zijlijn staan. En het enige wat hij doet is dat hij over de chaos die zich voor hem ontvouwt, dat hij daarheen kijkt en hij roept naar iedereen, jongens, jullie doen het geweldig. Voor jullie allemaal een eerste prijs en een beker. Vervolgens zou je nog naar de scheidsrechter kunnen stappen. Maar goed, dan kom je erachter dat de spelers gefrustreerd waren met de beslissingen van de scheidsrechter en hem naar huis hebben gestuurd. Het is dus onze kennis van de start, het einde, het doel en de regels van het spel dat ervoor zorgt dat we het spel op een goede manier kunnen spelen, ervan kunnen genieten. Op een goede, betekenisvolle manier. Als je dus niet het antwoord hebt op die vier vragen, dan kan je het spel dus niet goed spelen. Het enige wat je dan kan doen, is eigenlijk doen alsof. En maar hopen dat niemand doorheeft dat je totaal geen idee hebt wat je aan het doen bent en waarom je dat doet. Helaas is dit niet een spel. Dit is het echte leven. Want hoeveel zitten niet vol met vraagtekens als het gaat over de volgende vier vragen? Namelijk start, waar komen we vandaan? Bestemming, waar gaan we naartoe? Doel, wat is het doel in dit leven? En regels, of met een wat chique woord moraliteit, hoe dienen we te leven? Het is bijzonder dat we hier niet heel vaak over nadenken. Of als we erover nadenken, dat het ons vol met vraagtekens laat zitten. Want als bijvoorbeeld een bedrijf niet weet waarom het bestaat, dan kan het dus ook niet bepalen of het aan de ene kant succes heeft of aan de andere kant faalt. We besteden weken of dagen, uren, misschien wel maanden aan het schrijven van een missie of van een visie. Maar eigenlijk pauzeren we nooit lang genoeg om hier zelf over na te denken. En ik overdrijf denk ik niet als ik zeg dat we leven in een tijd waar eigenlijk iedereen kan geloven wat hij, zij wil. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Je kan geloven wat je wil, als je maar niet zegt dat het dé waarheid is. Qua religie kan je alles doen en alles geloven, eigenlijk zolang je Jezus maar niet in de mix brengt. Als een religie oosters is, dan is het een soort van geheimzinnig, heeft het een soort van immuniteit. Maar is het westers? En wij zien christendom wel als een westerse godsdienst. Ook al is het dat eigenlijk niet, maar zo ervaren wij het dan wel. Maar dan kunnen we het eigenlijk bekritiseren. En dit is denk ik een beetje zoals onze westerse cultuur werkt. Het komt soms een beetje over als een soort humeur. Want wat een maand geleden als goed en fout werd bestempeld, is eigenlijk nu weer anders. En over 10 jaar ook weer anders. En ik werd eigenlijk een beetje door deze preek geïnspireerd door een fragment van Op 1. Een maand geleden zat daar Tim Hofman aan tafel met onder andere Gert-Jan Segers. En ik moet eigenlijk zeggen, ik kijk eigenlijk zelden tv, behalve dan sport. Maar, dus ik ken eigenlijk Tim Hofman eigenlijk helemaal niet. Misschien heel gek, maar ja, ik ken hem niet. Maar wat me opviel is, hij durft ontzettend eerlijke vragen te stellen. Dat laat ook zien dat mensen op zoek zijn naar dit soort, de antwoorden op deze vragen. En hij zei eigenlijk, geloven is niet belangrijker dan kunst beleven. Dan sport beleven, dan je hobby beleven, dan je passie beleven, dan de liefde beleven of interactie met een ander persoon beleven. Het gaat erom welke betekenis iemand eraan geeft. Als mensen met eenzelfde passie en overtuiging naar een voetbalstadion gaan, is dat even belangrijk als naar de kerk gaan. En hier wil ik het vandaag eens over hebben, want in de cultuur waarin wij leven, waar staat het evangelie dan? Waar staat de boodschap van Jezus? Dat is uiteraard relevant voor mensen die hem niet kennen. Maar ook relevant voor mensen die hem wel kennen. Want ik denk dat we allemaal antwoord moeten kunnen geven op hoe uniek is de boodschap van Jezus. En ik wilde eigenlijk een stuk lezen. Misschien hebben sommigen het al geraden, want de vraag wat is waarheid, die komt niet heel vaak voor in de Bijbel. En dit is een fragment uit, of een stuk uit Johannes 18, vers 33 tot 38. En dat gaat eigenlijk dat Jezus voor Pilatus staat. Hij staat op het punt om gekruisigd te worden. En hij komt dus voor Pilatus. En dan gebeurt het volgende. Er staat, Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? En Jezus antwoordde, zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen over mij gesproken? En Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw volk en de hoge overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? En Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus zeide tot hem, gij zijt dus toch een koning. En Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. En hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. En Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Hoe ironisch is het eigenlijk dat Pilatus de vraag stelt, wat is waarheid? Jezus had daarvoor nog gezegd van een ieder die de waarheid is toegedaan, die luistert naar mij. Beeld je dat eens in, ook de moeilijke positie van Pilatus. Wat doe je? En eigenlijk is waarheid een heel lastig begrip. Want wij zien waarheid als een subjectief iets. Ieder kan de waarheid anders zien. Denk alleen al bijvoorbeeld aan de hele coronacrisis. Van bestaat het? Zeggen sommigen, bestaat het wel, bestaat het niet? Doet de overheid er alles aan? Het medicijn wat er komt, is dat nou goed of niet? Iedereen heeft een andere perceptie van de waarheid. En dan is het ook nog eens de vraag, spreekt de media helemaal altijd het juiste? Of verkoopt angst? Het is soms lastig om als christenen te bepalen en überhaupt als mensen om te bepalen, wat is waarheid? En dus zien we vaak waarheid als een subjectief iets. En het is soms een beetje raar dat als we het hebben over natuurwetten, dat we het dan aannemen van, hey, dit is wel waarheid. En is het objectief, zoals zwaartekracht. Er is niemand die gaat zeggen van, nee, dat zit hier op aarde toch iets anders. Alleen als Jezus bijvoorbeeld zegt, er is maar één manier om tot God te komen, tot de Vader te komen, en dat is tot mij, dan irriteert dat ons als samenleving. En waarom? Omdat we denken van, hey, maar hoezo is er maar één manier? Er zouden toch meerdere manieren moeten zijn? We zouden ook blij kunnen zijn dat er in ieder geval één manier is. En dit is het probleem met waarheid. Waarheid is altijd exclusief. Als je beweert dat iets waarheid is, betekent dat meteen dat er tegenovergesteld iets niet waar is. En daar hebben we moeite mee. En een van mijn favoriete helden van het verleden is Winston Churchill. En Het viel me trouwens op, hij lijkt een beetje op die man van de Blacklist, voor degenen die ooit die serie hebben gekeken. Maar, alleen dat is niet helemaal de goeie, en hij natuurlijk wel. Maar hij zei eigenlijk het volgende. Hij zei, de waarheid is het meest waardevolle in de hele wereld. En zo waardevol dat het wordt bewaakt door een bodyguard van leugens. Want waarheid doet er vaak niet toe. Kijk alleen al naar de politiek. En de vraag is eigenlijk, hoe weten we nou dat iets echt waarheid is? En ieder mens heeft een wereldbeeld. Of je Adolf Hitler was, of Hugh Hefner, of je bent religieus of niet religieus. Ieder persoon heeft een wereldbeeld. En een wereldbeeld moet eigenlijk voldoen aan die vier vragen die ik eigenlijk in mijn intro stelde. Van waar komen we vandaan? Waar gaan we heen? Wat is het doel in het leven? En hoe dienen we te leven? Ieder wereldbeeld dient hieraan te voldoen. Verder dient ook eigenlijk ieder wereldbeeld een soort test van waarheid te ondergaan. Ja, ik zal een paar punten noemen, we gaan daar zeker niet allemaal op in. Maar als je de waarheid wilt testen, dan wordt er eigenlijk in het algemeen vanuit gegaan dat er drie punten zijn. Namelijk logische consistentie, empirische verifieerbaarheid en relevant qua ervaring. Nou, nogmaals, ik ga niet op allemaal in, want dat wordt misschien wel vrij ingewikkeld en theoretisch. Maar ik wil met name ingaan op de centrale vraag van vanochtend. Hoe relevant is de boodschap van Jezus? Dat is denk ik een hele belangrijke. Allereerst, er is niemand die jou en mijn hart zo beschrijft als Jezus. En een van de beroemdste schrijvers uit de vorige eeuw, uit Engeland, was een man genaamd Malcolm Muggeridge. En hij zei eigenlijk al het volgende. En hij zei, de slechtheid van de mens is tegelijk de meest ervaarde realiteit, maar tegelijkertijd het meest intellectueel bestreden feit. En nogmaals, als we dit lezen, dat irriteert en dat schuurt. Want we zien elkaar, of we zien onszelf vooral, niet als slecht. En ik kwam eigenlijk het volgende verhaal erover tegen. En dat verhaal ging over twee broers. En die twee broers die woonden in een stad en waren, om het op zijn zachtst te zeggen, nogal oneerlijke zakenlieden. Zij werden rijker en rijker door anderen te manipuleren, te bedriegen, door te liegen, door diefstal. Op een dag kwam er echter één te overlijden. En de broer die overleefde, die dacht van, nou ja, weet je, ik wil eigenlijk toch wel een soort christelijke begrafenis. Dus hij ging naar de dominee. En de dominee zat er eigenlijk niet zo heel erg op te wachten, maar de broer die nog leefde, deed de dominee een voorstel wat hij eigenlijk niet kon weigeren. Want hij zei van, ik zal je een grote som geld geven, maar dan moet je één ding doen. Je moet mijn broer een goed mens noemen. En die dominee die dacht van, nou ja, weet je, het dak van het kerkgebouw is wel aan vervanging toe. En hij dacht van, ik doe het. En op de dag van de begrafenis zat gek genoeg het hele kerkje vol. Met ook allemaal mensen uit die stad. En ik weet niet precies waarom ze er zaten. Meestal op begrafenissen wordt er alleen maar goed over iemand gesproken. Maar misschien dachten ze van, die dominee kan niet anders dan slecht spreken. Dus kwamen ze daarheen van, hier is onze wraakactie. Hier zien we gerechtigheid gebeuren. Maar ze wisten natuurlijk niets af van de deal die de broer die nog leefde had gemaakt met de dominee. En de dominee begon. En de dominee die zei, in deze kist hier, daar ligt de meest slechte mens die ik ooit heb gezien. Hij was een leugenaar. Hij was een dief. Hij was een bedrieger. Hij manipuleerde en deed werkelijk waar alles wat God had verboden. Hij vernietigde kapitaal, carrières en talloze levens. Ook van mensen die hier vandaag aanwezig zijn. Het was echt een verschrikkelijk individu. Maar vergeleken met zijn broer was hij een goed mens. En iedereen die dit hoort, die begrijpt van wat de clue van het verhaal is. Want wat is het? We voelen ons goed omdat we ons vergelijken met anderen. Vergeleken met onze tekortkomingen zijn de overtredingen van anderen vaak erger. En dit vind ik zo eigenlijk ook confronterend, maar ook goed aan Jezus. Want wat doet Jezus? Jezus zegt van, hey, luister eens even, het kwaad zit niet buiten jullie, maar het kwaad zit in je. Het is je hart en je wil, die constant maar wil zelf beslissen. Zelf eigenlijk koning zijn en eigenlijk God zijn. Eigenlijk zelf bepalen wat goed en fout is. En wij als westelingen vinden dit een lastig iets. Want in onze samenleving vol met goede educatie vinden wij dat je dat zelf wel mag beslissen. En is dit vaak een wat ouderwetse idee, hè, wat de kerk ooit heeft verzonnen om mensen onder de duim te houden. Maar laten we eens een korte blik in de geschiedenis werpen. Het was eigenlijk aan de vooravond van de 20e eeuw dat er een man leefde, genaamd Nietzsche. En Nietzsche die schreef eigenlijk, die kwam met het idee van, hey, God die is dood. Er is geen God meer. En ik zal een kort stukje voorlezen ervan. Nogmaals, het zijn zijn woorden. Hij zei, de gek sprong in het midden en doorboorde ze met zijn ogen. Waar is God, riep hij uit. Ik zal het je vertellen. We hebben hem vermoord. Jij en ik. We zijn allemaal moordenaars. Voelen we niet de adem van lege ruimte? Is het niet kouder geworden? Ruiken we nog iets? Ruiken we nog niets van de goddelijke ontbinding? Want ook goden vallen uiteen. God is dood, God blijft dood en wij hebben hem vermoord. En Nietzsche schreef dat eigenlijk God dood was. Maar Nietzsche was zich wel bewust van de gevolgen daarvan. En hij gebruikt in zijn boeken, in zijn artikelen, allerlei symbolen daarvoor. Hij zegt van, hey, als er geen horizon meer is, hoe bepalen we dan wat boven en onder is? Dus als er geen God meer, hoe kunnen we dan bepalen wat goed is en wat is verkeerd? En hij beschrijft allerlei symbolen als van, hey, in de ochtend moeten we lantaarns aansteken, hè, om te zorgen dat het nog iets van veilig is. En zijn boodschap was elke keer, het meest belangrijke dat we als mens hadden, dat is weggevaagd. Want God was namelijk altijd de autoriteit geweest om te bepalen wat is goed en wat is verkeerd. En als we geen horizon meer hebben, hoe bepalen we dan wat is goed en wat is verkeerd? Vandaag echter zijn we niet meer onszelf zo bewust van de gevolgen. Wij vinden dat we zelf allemaal kunnen bepalen wat goed en fout is. Nietzsche eindigde om te zeggen van, als wat ik zeg waar is, dat God echt dood is, dan zal de 20e eeuw de meest dodelijke eeuw worden die er ooit is geweest. En er zal universele gekte uitbreken. Nou, dat laatste over die gekte, dat sloeg al op zijn leven, want de laatste, ik weet het niet precies, 10, 15 jaar van zijn leven, was hij volslagen gek. Maar laten we eens kijken naar of inderdaad de 20e eeuw zo bloedig was. Bijvoorbeeld als we de 17e eeuw kijken, waren er aan oorlogsslachtoffers 3,3 miljoen. In de 18e eeuw 5,2 miljoen. In de 19e eeuw 5,5 miljoen. En in de 20e eeuw alleen al tot 1970, en trouwens ik heb het alleen over Europa, hebben we het over 28 miljoen. En dan heb ik nog ineens China genoemd met volgens mij 60 miljoen doden. Rusland met talloze miljoenen. Cambodja met 3 miljoen. En alle andere slachtingen waar we geen weet van hebben of die zelfs erg genoeg ineens meer opvallen tussen deze cijfers. We hebben eigenlijk in de 20e eeuw zijn er meer mensen vermoord dan in alle 19e ervoor gecombineerd. En het kwam mede doordat eigenlijk enkele jaren na Nietzsche een man genaamd Adolf Hitler zijn filosofie, zijn theorie eigenlijk meenam en hij gaf die hoogstpersoonlijk aan Mussolini en Stalin. En deze drie zorgden eigenlijk voor een ware hel hier op aarde. En Hitler die zei van, ik wil een generatie voortbrengen, grootbrengen, zonder enige vorm van geweten. He, heerszuchtig, meedogenloos en wreed. En allemaal vinden we dat niet kunnen, maar als waarheid subjectief is, hoe kunnen we dan zeggen dat dit niet kan? Wie zegt dan dat jij ongelijk hebt of gelijk hebt en hij heeft ongelijk? Belangrijk om te zeggen is, niet elke atheïst eindigt bij dit soort horrors, verhalen en dergelijke. Wat ik wel zeg is van, als we God weghalen uit ons midden, hoe bepalen we dan wat goed en fout is? Want je zit wel op een glijdende schaal waar je hier terecht kan komen. En voor nu rest ons enkel de herinnering aan deze gruwelijkheden. Ik wil zelf graag nog, ik ben er niet geweest, maar ik wil zelf nog wel een keer graag naar Auschwitz. Niet uiteraard als een leuk uitje, maar omdat ik wil zien van waar is de mens toe in staat als we God uit ons midden weghalen. En er werden daar mensen vermoord met 12.000 per dag. En ik heb me horen vertellen van dat er nog aan overgebleven haar is, want iedereen die de gaskamers in werd gestuurd, in werd geduwd, die werd kaal geschoren en dat haar werd gebruikt om bijvoorbeeld pruiken van te maken. En er is alleen al over aan haar 6300 kilo. Dat zijn bizarre totalen en laat iets zien van de horror die daar is gebeurd. En is het niet dat Eichmann, een van de architecten van dit horrorverhaal, zei van 1 dode is een tragedie, en dat herkennen we allemaal, maar 1 miljoen doden is een statistiek. En trouwens, tot slot hierover, deze mensen waren de meest opgeleide mensen die ooit hadden geleefd, en toch waren ze hiertoe in staat. Alleen opleiding helpt ons niet. Viktor Frankl, een van de Auschwitz-overlevenden, die zei het volgende. Hij zei, als we een man een concept van de mens voorleggen wat waar is, dan kunnen we hem corrupt maken. Als we de mens presenteren als een automaat van reflexen, als een denkmachine, als een bundel instincten en als een pion van driften en reacties, als louter een product van instinct, erfelijkheid en omgeving, dan voeden we het nihilisme dat de moderne mens is. En hij gaat door en hij zegt, ik maakte kennis met deze laatste fase van corruptie in mijn 2e concentratiekamp, Auschwitz. De gaskamers van Auschwitz waren het ultieme gevolg van de theorie dat de mens niets anders is dan het product van erfelijkheid en omgeving. Of zoals de nazi's graag zeiden, van bloed en aarde. En ik ben er absoluut van overtuigd dat de gaskamers van Auschwitz, Treblinka en Majdanek uiteindelijk niet in een of ander ministerie zijn voorbereid, maar eerder aan de bureaus en de collegezalen van nihilistische wetenschappers en filosofen. We hebben geleerd om dit eigenlijk als het ware allemaal onder het tapijt te vegen. Ik kwam een artikel tegen, een hele tijd geleden, van een gerespecteerd historicus. En die gaf als mogelijke verklaringen voor de Holocaust. Die zei van, de Duitse economie deed het niet goed. Of, er was woede om het verdrag van Versailles. Opkomst van een sterke leider. Maar in dat artikel ontbrak 1 heel belangrijk iets. En dat is wat diezelfde Malcolm Muggeridge al zei, die ik quote, die zei op een gegeven moment, het probleem is dat het kwaad niet altijd buiten ons is. Het zit diep in ons. En dit is ook de boodschap inderdaad deels van Jezus. Dit is waar de Bijbel op wijst. En nogmaals, daar houden we niet van. Maar als we heel eerlijk zijn, ik zie het op deze manier, dat is mijn mening, van stel je voor je komt met een kwaadaardige zwel bij de dokter. Dan wil je dat de dokter een goede analyse stelt, een goede diagnose. Je wil niet dat hij zegt van, in plaats van 1 bordje sla, moet je 2 bordjes sla eten. Of in plaats van 4 kilometer per dag te lopen, misschien moet je eens proberen om 5 kilometer te rennen. Dat kan misschien allemaal bijdragen, maar lost het probleem niet op. En dat vind ik zo uniek aan Jezus. Jezus en de Bijbel die zeggen wat het probleem is, maar hij draagt ook de oplossing aan. En sterker nog, hij is de oplossing. Want Jezus, waarheid zien wij vaak als een niet tastbaar iets. Maar ik zie waarheid als een persoon, als Jezus. En het tweede unieke is dus, van Jezus qua relevant, qua ervaring, is dat hij de oplossing had en de oplossing heeft voor de toestand van mijn hart. En de christelijke boodschap zou je als volgt kunnen samenvatten. De belangrijkste waarde die we kennen in dit leven is liefde. Luister maar eens 1 uur naar de radio en je hoort het. We vinden liefde ontzettend belangrijk. Maar waar liefde is, moet altijd sprake zijn van keuzevrijheid, van vrijheid. Waar de vrijheid is, is er de ruimte om te beslissen wat goed en fout is, dus ook om te zondigen. Waar er zonde is, is er noodzaak tot een redder. En waar er een redder is, daar is mogelijkheid tot redding. Dit is eigenlijk ook heel kort verwoord, de boodschap van het evangelie en de boodschap van Jezus. En ik denk dat Jezus het enige antwoord is in de wereld dat je een redder biedt en je vergeving biedt. Vraag bijvoorbeeld aan een hindoeïst of een boeddhist hoe hij of zij tegen vergeving aankijkt. En ze zullen zeggen, nee hoor, het is karma, karma, karma. Met andere woorden, jij betaalt, jij betaalt. Vraag aan een moslim, hoe weet je zeker dat je in de hemel komt? En hij zal zeggen van, je goede daden die moeten zwaarder wegen dan je minder goede daden. Met andere woorden, de boodschap is elke keer, jij betaalt, jij betaalt, jij betaalt. En als we kijken naar Jezus' leven, was hij uniek, want hij leefde namelijk zonder zonde. In alle eerlijkheid lastig om ons voor te stellen, denk ik. Maar bijvoorbeeld, hij vroeg aan mensen waarmee hij omging en ook mensen die tegen hem waren, de fariseërs. Hij vroeg van, wie overtuigt mij van dat ik kwaad heb gedaan? Ze konden geen antwoord geven. Wat we net lazen, die Pilatus, die zei, ik vind geen kwaad in hem. En zelfs een van de misdadigers die uiteindelijk naast hem aan het kruis terecht kwam, die zei, deze man heeft niets verkeerds gedaan. Jezus liet de tekortkomingen van de religie zien, waar het alleen maar draait om regels. Jezus kwam niet om in de politieke schijnwerpers te staan. Zijn discipelen dachten dat trouwens wel. Maar Jezus dacht er heel anders over. Jezus vroeg geen geld aan mensen die naar hem kwamen luisteren. Het was geen business om geld te genereren. Jezus hielp personen die in nood waren, ook op hele praktische manieren. Als genezing, wonderen, tekenen, bevrijding. En Jezus ging om met mensen in de samenleving die werden uitgekotst. Jezus was er voor iedereen. En hij hield een kind in de armen en hij zei, hey, jullie volwassenen allemaal dienen eigenlijk te worden als dit kind in zijn mogelijkheid om Jezus te vertrouwen. En als hij sprak met andere leraren in die tijd, dan zei hij, er is maar één manier om opnieuw geboren te worden. En dat is door in mij te geloven. En dat liet eigenlijk iedereen voor een raadsel staan. Want hoezo opnieuw geboren worden? Hoe kan dat? Wat is dat raar? En ik denk als volgt, weet je kan soms mediteren totdat je een ons weegt. Je kan ieder jaar op retretten gaan naar een tropisch eiland en knielen voor allerlei beelden. Maar niets kan het probleem oplossen wat bestaat tussen jou en God, behalve Jezus. We hebben iemand van buitenaf nodig om het voor ons weer goed te maken. En Jezus leven op aarde eindigde aan het bekende kruis. En het kruis is een symbool van straf. Het kruis is een symbool van rechtvaardigheid en was heel erg bekend in de Romeinse tijd. En in de Bijbel wordt eigenlijk gesproken dat dit kruis eigenlijk aanstoot geeft. Met andere woorden, dat is een wat chic woord, maar dat het ergert, dat het kruis irriteert. En het was diezelfde Pilatus die zei, ik vind geen kwaad in hem, dat hij uiteindelijk toch het bevel gaf, kruisig hem maar. En Pilatus die liet een bordje maken wat bovenop het kruis werd gemaakt of werd gehangen. En daarop stonden de woorden, dit is Jezus, de koning der Joden. Een belangrijk detail is dat het er in drie talen op stond. In het Hebreeuws voor de Joden, in het Grieks en in het Romeins. En waarom deed hij dat? Zodat eigenlijk iedereen, elke vreemdeling die langs kan komen, die wist van wie dit was. Laten we eens kijken door een Joodse blik. Hoe kijkt een Jood naar het kruis? Hoe kijken wij naar het kruis? Ik zie op de foto dat je het kruis bijna geen eens kon zien op deze foto. Maar hoe kijkt een Jood naar het kruis? Als een Jood naar het kruis kijkt, wat ziet hij dan? Hij ziet schande. Want voor een Jood was het namelijk, als je op dat kruis terecht kwam, dat was, je had de wet verbroken. Je had gezondigd. Je was moreel niet goed. En als je een Jood dus probeert uit te leggen dat het kruis het centrale symbool is van het christendom, dan zal hij daarover struikelen. Want hoe kan iemand die heeft gefaald daar mijn redder zijn? Als je bijvoorbeeld een Romein vraagt van wat vind je van het kruis? Hij zou langslopen op die dag dat Jezus stierf en je zou aan hem vragen van wat vind jij van dit kruis? En je zou zeggen van, hey, hier hangt de koning met oneindig veel macht. Een koning die jou kan redden. Waarschijnlijk was hij in lachen uitgebarsten. Want voor een Romein was het kruis niet allereerst een symbool van dat je had gefaald. Het was een symbool dat je was overwonnen. En de Romeinen, alles draaide om macht. Ze hadden heel veel regels, heel veel jurisprudentie. Maar uiteindelijk draaide het maar om één ding en dat was macht. En waarom zou dus een Romein moeite hebben met het kruis? Dat is niet moeilijk om te zien. Want een verslagen mens kan toch nooit koning zijn? En de Romeinen hadden een filosofie van regeren die eigenlijk zei van weet je moet een man net zo lang plunderen, een man net zo lang neerknuppelen, totdat hetgene wat hij eigenlijk wil doen, hij niet meer kan doen. Want dat is een teken dat hij is overwonnen. Het maakte niet uit dat je hart in opstand kwam. Weet je, als je maar overwonnen was, in je hart mocht je denken wat je wilde. En is dat ook niet een beetje zo in onze cultuur? We hebben ontzettend veel regels. En door de regels kunnen we bepalen wat is goed en fout. En wat ik al zei, dat verandert ook nog eens door de tijd heen. Maar regels geven een soort van kader. Maar als je in dat kader zit, betekent het niet dat uiteindelijk je hart anders is. Ten slotte komt er een Griek langs het kruis lopen. En als een Griek al even kijkt naar het kruis, dan zal hij daarna niet meer kijken. Want een verminkt lichaam is eigenlijk walgelijk. En paste niet in de Griekse ideologie van lichamelijk perfectionisme. Voor een Griek was het absurd dat een verminkt iemand die daar hing koning kon zijn. Maar wat gebeurde er hierna? Na dit kruis stond Jezus op uit de dood. De dood kon hem niet vasthouden, want hij had geen zonde. En Jezus' manier van regeren is totaal anders dan de manier van een Romein. Want Jezus zegt niet, ik ga je plunderen, ik ga je neerknuppelen totdat je doet wat ik zeg. Nee, Jezus zegt, ik heb je lief en ik geef je keuzevrijheid dat jij mag kiezen. Jouw keuze doet ertoe voor mij. En soms zijn we misschien wel bang voor God om verkeerde ideeën. Zien we hem als een boos iemand, een kwaadaardig iemand. Maar ik denk als iemand God ontmoet door Jezus, dan zal hij God van God houden, zal hij God ontmoeten. En voor ons alles in de 21ste eeuw klinkt dit kruis ook best bizar. Het is eigenlijk gek en het past niet in ons denken. In de Romeinen 1 staat een hele bekende tekst. En daar staat van, ik schaam mij het evangelie niet. En dat schamen kan eigenlijk worden vertaald ook met kwetsen. Dat het eigenlijk het evangelie je soms kan kwetsen. En enkele manieren waarop dit evangelie kan kwetsen is als volgt. Het evangelie biedt ons redding, gratis en onverdiend. We kunnen er niks voor presteren. En dat is kwetsend, omdat we als mens blijkbaar zo grondig mislukt zijn, dat we eigenlijk een cadeautje nodig hebben. Dat we een geschenk, alleen door een geschenk gered kunnen worden. En waarmee ik al net begon van, wij vinden onszelf vaak beter dan anderen. En in alle eerlijkheid, dit gebeurt ook in de kerk. Want hoe gaan we met mensen om die anders denken? Hoe gaan we om met mensen die niet geloven in Jezus? Voelen we onszelf beter? Dat we als het ware minder genade nodig hebben? Hoe gaan we om met als iemand een andere mening heeft? Hoe praten we over iemand? Ik probeer altijd te doen, en ik weet het, ik faal hier ook in, van ik dien een andere persoon altijd zo te behandelen zoals God naar die persoon kijkt. Of die persoon mij iets aandoet of niet. En nogmaals, ik ben de eerste om te zeggen dat het me niet altijd lukt. Maar hoe reageren we, zeker als christenen in de eerste plaats, op mensen waarmee we het niet mee eens zijn? Ik denk, en dat is een persoonlijke mening, maar dat het wel terugkomt op dit punt. Snappen we echt wat genade is? Daarnaast, het evangelie is kwetsbaar doordat Jezus voor ons is gestorven. En wij zijn dus zo slecht dat enkel de Zoon van God ons kon komen redden. En in deze moderne cultuur is dat kwetsend, want alles draait om zelfexpressie. Ieder mens is van zichzelf goed. Als derde punt. Het evangelie maakt duidelijk dat het niet voldoende is om enkel maar goed te leven. En dit is ook kwetsend, want wij vinden allemaal van, als je maar goed leeft en denkt wat goed is, dan kun je wel een soort van je eigen manier vinden om bij God te komen. En wat ik al zei, waarheid dus exclusief. Jezus zei heel wat anders. Maar ook voor mensen die enkel een comfortabel leven willen leiden. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Maar is dit ook kwetsend? Want Jezus heeft het over alles achter je laten en dat het je alles kost of kan kosten. Je dient er soms ook een prijs voor te betalen. En in onze maatschappij vol met Black Fridays en alles, is dit soms vrij lastig. De boodschap van vandaag is, Jezus kan en wil je leven veranderen. Wat er in het verleden is gebeurd, doet er voor hem niet toe. Het is belangrijk, de keuzes die je nog gaat maken. De waarde van iets wordt bepaald welke prijs ervoor wordt betaald. En jouw leven was voor hem zo waard dat hij zijn leven neerlegde. En hoe kunnen we nou weten dat we iemand kunnen vertrouwen? Ik denk dat de persoon die je het meest kan vertrouwen, de persoon is die bereid is om met je te lijden, met een lange ei. Bereid is je leven, zijn leven voor je neer te leggen. Bereid is om voor je te sterven, ongeacht de consequenties en wat je kiest. En toen Jezus moest kiezen, jouw leven of zijn leven, toen koos hij de jouwe. En er zijn veel zogenaamde goden die zeggen van, hey, als je maar dit en dit en dit doet, als je maar goed genoeg bent, weet je, dan hoor je erbij. Of hey, als je in mij gelooft, dan zal ik in jou geloven. Maar Jezus zegt heel wat anders. Hij zegt, weet je, je hoort er sowieso bij. Ik ben er voor je. Ik sta klaar. Dit is de boodschap van de christelijke God. Van onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die je niet kan verdienen. En maar een liefde ook die je niet kwijt kan raken. En dat is wat veiligheid brengt. En in deze wereld wordt veel gepraat over liefde. Het is echt een onderwerp wat denk ik al heel lang, alle tijden misschien wel, heel belangrijk is. Maar deze definitie van liefde kom ik eigenlijk nooit tegen. En eigenlijk dit wordt het beste samengevat in het nummer wat we nu gaan spelen.